Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom. En ook jullie jongens en meisjes, en als er gasten in ons midden zijn, ook zij van harte welkom hier in de Kruiskerk. Ook aan de gemeenteleden die nu met ons verbonden zijn via internet, of later de dienst beluisteren, brengen wij een hartelijke groet over. Voorganger vanmorgen is onze eigen dominee Sifra Bayern, ook welkom. En het kind van de zondag is Vrouwtje Lefstra. Zij zal de paaskaars ontsteken als symbool van het licht van Christus in ons midden. Het lichtje van de kinderlevendienst zal ze aansteken en de Bijbel openen. De kaars van de kinderdienst die is op. Dus we gaan er maar vanuit dat het in gedachten in ieder geval het licht meegaat. Het intochtlied is lied 975, de versen 1 en 2. Jezus roept hier mensen samen. En de kerkenraad wenst u en de luisteraars een gezegende dienst.
Voor God, o Heer. En we mogen dan ook beginnen met een bemoediging. Want onze hulp komt in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Bewaar ons, Heer, vandaag naar uw genade en vrede. Uw goedheid zij met ons, alle dagen van ons leven. Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot u komen. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen. Ai, ai, ai. We gaan even de koffer openmaken. Er is geen slot wat er open moet, want het past er niet helemaal in. Wie doet hem even open? En wat vinden we daar? Oké, wil jij er eentje openmaken? Een paraplu. Wil iemand anders nog een paraplu openmaken? Yes. En dan heb ik nog een paraplu. En dan heb ik er nog eentje. Alsjeblieft. En dan mag jij er ook eentje. Zo. Nou, dit is de hoeveelheid paraplu's die wij in huis hebben. Gaan we even voorzichtig open doen. Mag je op dit knopje duwen en dan gaat hij vanzelf omhoog. Duw maar op het zwarte knopje. Hey. Ja. Sommige zijn heler dan anderen. Waarvoor hebben we eigenlijk paraplu's? Zullen we ons even verstoppen voor de kerk? Gewoon even alle paraplu's aan die kant doen. Dan kunnen ze ons eventjes niet zien. Nou, moeten we wel even... Ook de jongsten moeten erachter zitten natuurlijk. Zo. Waar gebruiken wij paraplu's voor? Voor de regen?
Ja.
En wat gebeurt er dan? We worden niet nat. We blijven droog als hier de paraplu's opstaan. Nou, gaat jullie Bijbelverhaal vandaag toevallig ook over regen die naar beneden komt. En met bakken, niet zomaar wat drupjes, waar je een paraplu voor nodig hebt. Maar je hebt er een boot voor nodig. En wie gaat die bouwen, weet jullie dat al toevallig?
Noach.
Nou, ik hoor het goede antwoord al gefluisterd. Dus dat wordt heel gezellig in de kinderdienst. Dan ga ik ze weer opvouwen, want het is hier gelukkig droog. Zo. Ja. Mag die weer terug in de koffer? Dankjewel. Ja, die is niet helemaal meer goed. Dan even kijken. Jullie mogen deze meenemen, want dat is gewoon een goede gewoonte. En ik denk dat er vast nog wel een lampje in mag, als jullie daar zijn. Nou, fijne kinderdienst. Het is altijd weer leuk om de kinderen met z'n allen zo te zien vertrekken. Het is nog geen Exodus, maar het is wel een hele club. We zullen met elkaar Psalm 75 zingen, vers 1. Laten we bidden om Gods ontferming. Goede Vader, we staan bij u op de drempel en we hebben bagage bij ons van de afgelopen week, positieve dingen en negatieve dingen, en we willen die bij u neerleggen. En we belijden ook voor u wat we verkeerd hebben gedaan, wat voor zonden we hebben begaan tegenover onze naasten, tegenover onszelf en tegenover u, de zonden die we in gedachten, in woorden of in werken hebben begaan. Wilt u zich over ons ontfermen en onze zonden vergeven, zodat wij voor uw aangezicht mogen staan. Niet gebogen onder onze bagage of onze schulden, maar opgelucht als een kind van u. Amen. Vandaag staat het thema in zwakheid sterk centraal. Als wij ons zwak voelen, als wij zwak zijn, mogen wij God schuilen. Want zwakheid is niet iets verkeerds bij God. Zijn zoon is zelf zwak geworden, mens geworden. Net als wij. En dat heeft ertoe geleid dat hij de dood overwon en het leven viert. Hij zit naast God de Almachtige. En door zijn zwakheid is hij sterker dan ooit. Sterker dan de dood. Dat is Gods genade. We zullen zingen van de genade die we ontvangen. Dat doen we met lied 705, de versen 1, 2 en 3. Geven God eer door van hem te zingen, maar ook door ons leven te leven naar zijn wil. En daar gaan de woorden voor het leven vandaag over. Ik lees uit 1 Johannes 3, vers 18 tot 24. Johannes heeft het over liefhebben. En hij zegt: kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. En ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil. Dat is Zijn gebod. Dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij het ons heeft opgedragen. Wie zich aan Zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in Hem. Als Hij in ons blijft, weten we door de Geest die ons is gegeven. We zullen lied 793, de versen 1 en 3 zingen. Bron van liefde, licht en leven. De melodie is wat de toekomst brengen mogen. Lied 793. Zullen we bidden om de Heilige Geest, dat de woorden van Hem ook bij ons landen. Barmhartige God, wilt U de schrift voor ons ontsluiten en wilt U ons helpen in de zoektocht in Uw woord, zodat we steeds meer van U leren begrijpen. Zend Uw Geest, Heer, dan kunnen we pas echt verstaan. In de naam van Uw Zoon. Amen. We zullen zo met elkaar de Bijbel induiken. Nou had ik de afgelopen weken eigenlijk gepland om te preken over 1 Johannes, waar we net al de woorden van het leven uit het hebben gehoord. Maar deze woensdag was ik eens een eind gaan lezen in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, het laatste boek van de Bijbel, in Openbaring. Daar lezen we in de kerk niet zo vaak uit en ik lees er zelf ook niet zo vaak in. Maar het trok mijn aandacht. Een zekere Johannes schrijft deze brief naar de kleine christelijke kerken. En elk van deze kleine kerken had zo hun eigen problemen, maar allemaal hadden ze te maken met vervolging. En Johannes stelt ze in deze brief niet bepaald gerust. Hij vertelt ze dat wat hij gezien heeft. En dat de vervolgingen alleen maar erger worden. En dat het steeds moeilijker wordt om je vast te houden aan het geloof. En hij zegt dat dat zo zal zijn tot de toekomst van Jezus zelf aanbreekt. Totdat het lam verschijnt. Ik denk dat het mooi is om eens mee te luisteren wat die mensen nou te horen kregen. Honey.
Helemaal achterin. Wacht even. Openbaringen 5, vers 1 tot 10. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was. En met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om die boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht, met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.
Het is een heel bijzonder visioen. Maar het eindigt met God die de lof toekomt. En dat zullen wij ook doen. Dat zullen wij ook zingen met Psalm 84, vers 1.
Thank you.
is mooi om te horen hoe jullie ook naar de anderen luisteren. Dat we toch met z'n allen de tweede helft van dit vers hebben kunnen zingen. Hè? Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet die leven zijt en leven doet. Na de preek zullen we lied 891 zingen. Heer, ik kom bij u. Gemeente van Christus. Als je mensen over hun droom hoort praten, dan gaat het vaak over iets wat we hopen te bereiken. De een droomt van een huis aan de waterkant en de ander over een carrière in sport of muziek. Soms zijn deze dromen realistisch en soms ook niet. Maar ze geven iets wat we hopen en wat we op den duur willen. Een plaatje, een ideaal, wat we bij elkaar dromen. Hoe anders is de droom die we in Openbaring lezen? Ik las het van de week weer eens. Het is een boek vol visioenen, dromen en visie. Maar het is bepaald geen zoet ideaal of een gedroomd scenario. Openbaring staat bol van visioenen met monsters en huiveringwekkende beelden over de eindtijd. En ik vind het eigenlijk niet zo'n troostrijke brief op het eerste gezicht. Ik vraag me af waarom Johannes deze brief en deze beelden toch had opgeschreven. En waarom hij die had opgestuurd naar de kerken die toch al in de knel zaten. Waarom deed hij dat nou? Nu ontdekte ik dat deze openbaring niet op zichzelf staat. Dit soort eindtijdplaatjes, dit soort eindtijdvisioenen zijn ook al te vinden in eerdere Bijbelboeken. En er werd daar ook verteld over de eindtijd. De profeten van toen waren geen wetenschappers, geen mensen die punt voor punt wilden vertellen hoe het nou zou gaan in de laatste dagen van de geschiedenis. Maar ze schreven deze visioenen uit om door dit beeld van de eindtijd ook iets te veranderen aan hoe we nu leven. Want als je bijvoorbeeld weet dat er slechte dingen wachten voor de mensen die God en gebod negeren, dan heb je wel een goede reden om vandaag je aan Gods wet te houden. Toch? Dus zo verandert zo'n beeld van de eindtijd wat wij vandaag doen. En ze helpen ook om het heden in een nieuw licht te zien. Nou, dat gebeurt hier ook in deze brief. Hoe het heden eruit zag voor de 7 kerkgemeenschappen in Klein-Azië, dat verschilde per kerk. Maar allemaal hadden ze te maken met vervolgingen. En ze merkten het allemaal. Het is zoveel gemakkelijker om niet te geloven in Jezus. De verleiding is wel groot om dan maar te stoppen met geloven. Of te doen voor de wereld alsof je niet gelooft en het in een klein hoekje toch wel te doen. De beelden van Johannes, de visioenen van Johannes moedigen ze aan om niet te bezwijken onder de druk van buitenaf. Want deze visioenen vertellen dat de uiteindelijke beloning groot zal zijn. In die eindtijd zal Jezus de mensen belonen die trouw zijn gebleven. Ze zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zien en ze zullen de nieuwe hemel en nieuwe aarde bewonen. Ze zullen er leven met Jezus en met God en ze zullen leven als koningen en koninginnen. Maar er zit een heel gat tussen wat zij toen meemaakten en dat mooie beeld van Johannes. Er zitten heel wat stappen tussen dat beeld en nu. En de christenen van toen wisten dat maar al te goed. Ze leefden in helse omstandigheden. Hoe zou de tijd tussen hun tijd en de eindtijd verlopen? Nou, daar komen we met ons Bijbelverhaal van vandaag bij uit. We kijken in deze Bijbeltekst mee over de schouders van Johannes. Stel het ons even voor. Hij staat in de troonzaal van God, die overweldigend mooi is. En God houdt in dit visioen een boekrol vast. Een boek. En op die rol, daar staat het einde van de geschiedenis. Maar hij kan niet zomaar uitgerold worden, want er zitten zegels op. 7 zegels. Johannes wil natuurlijk weten hoe die geschiedenis verder verloopt. Want hij wil het ook weten. Wat gebeurt er tussen nu en de tijd van God? En die rol heeft die zegels en die moeten door iemand verbroken worden, want anders kan het papier niet uitrollen. En dit betekent dat als niemand die zegels verbreekt, dat die laatste tijd ook niet zal aanbreken. Dus Johannes kijkt zoekend om zich heen. Is er dan niemand die deze zegels verbreken kan? Kan de toekomst van God ooit aanbreken? Het zweet breekt hem uit. Hij begint te twijfelen. Zou Gods toekomst wel komen? Of zou het allemaal maar een zoete droom zijn, die nooit werkelijkheid wordt? Hij wordt verdrietig en wanhopig. Dan tikt een van de mensen rond Gods troon hem aan. Hij tikt hem aan. En hij vertelt dat de leeuw uit de stam van Juda de boekrol openen kan. En Johannes kijkt op, maar hij ziet geen leeuw, hij ziet een lam. Leeuw is de koning van het dierenrijk en het lam is een dier wat we voor de slacht houden. Hij ziet niet die leeuw, staat voor macht en kracht, strijder, maar hij ziet het lam. Vroeger dachten mensen dat de beloofde Messias een strijder zou zijn. Iemand die de geschiedenis met een zwaard zou komen rechtzetten. Maar er kwam een lam naar voren. En Johannes zag dat het een lam was met een witte vacht. Met daarop bloed. Het is het beeld voor Jezus die gedood is. Eigenlijk als een offerlam. En dat is een groot contrast. Er wordt gesproken over de leeuw van Juda. De Messias die door geweld de vreemde volken zou verdrijven en een overwinning zou halen in Gods naam. Maar dan is daar het lam. Niet een vechtersbaas komt tevoorschijn, maar het lam dat stierf. Zijn dood was geen nederlaag, maar een ultieme overwinning over het kwaad en de dood. En dat is zo anders dan men dacht. Niet door kracht overwonnen, maar in zwakte. Dat is uiteindelijk wat de overwinning heeft gehaald over het kwaad en de dood. Wij geloven in een God die heeft overwonnen door het lijden te ondergaan. En deze tegenstelling krijgen de christenen van toen te horen. Jezus heeft geweldloos geleden en is gestorven. Maar juist daarin zit zijn overwinning. Hij heeft de dood verslagen. En dat is een troost voor de christenen die niet anders kunnen dan lijden en dat ondergaan. Juist in lijden volgen ze Jezus na. En ook al zagen ze niet die hemel en aarde in hun levenstijd, ze hielden dit wel voor ogen. Ze hielden moed. Want ze wisten dat de tijd tussen nu en de eindtijd lijden zou inhouden. Maar dat lijden had Jezus ook gedaan. En dat lijden bracht de laatste dag dichtbij. En soms als er juist veel lijden is, dan zien we God ook beter staan. Het is een goede herinnering in de komende week van 4 en 5 mei. Ik las van de week een gedicht van een soldaat die vanuit de loopgraven omhoog keek in de Tweede Wereldoorlog. Hij had nooit geloofd, maar nu hij daar ligt, kijkend naar het slagveld en kijkend naar de hemel, dan weet hij opeens, God is er, God moet er zijn. Juist door dat grote contrast wist hij het zeker. God bestaat en God zal het zelfs, hem zelfs begrijpen. Want God weet hoe het is. En dat maakt deze soldaat minder bang voor als hij misschien morgen moet sterven. Ik zal het gedicht voorlezen, het is in het Engels. Maar de essentie hebben we al besproken. Het heet Hallo God. Look God, I have never spoken to you. But now I want to say, how do you do? You see, God, they told me you did not exist. And like a fool, I believed all this. Last night from a shell hole, I saw your sky. I figured right then, they told me a lie. Had I taken the time to see the things you made, I'd known they weren't calling a spade a spade. I wonder, God, if you shake my hands, somehow I feel you will understand. Funny, I had to come to this hellish place before I had time to see your face. Well, I guess there isn't much more to say, but I'm sure glad, God, I met you today. I guess the 0 hour will soon be near, but I am not afraid, since I know you are here. Het is een mooi gedicht van deze soldaat, woorden uit het hart. In een wereld waarin lijden de hoofdrol had, daar werd God opeens zichtbaar. Juist doordat hij in deze helse plaats blijft, zag hij opeens wie God was. En dat geldt ook breder. Als er lijden is, dan kunnen we God soms zoveel beter zien. En op deze manier herkent deze soldaat God voor het eerst ook. Een God die weet wat lijden inhoudt. Het betekent zoveel dat Christus met ons geleden heeft en met ons lijdt. Hij weet immers hoe het is om mens te zijn, om in de modder te liggen. En hij gaat met ons mee als wij lijden, want hij weet hoe het is. Christus heeft geleden en die weg is hij gegaan, tot het einde toe. En door het lijden heeft hij overwonnen. En dat geeft een diepere betekenis aan al het lijden. Als je lijdt, dan is dat iets wat Christus ook onderging. Door te lijden zijn wij ook deel van hem. Deel van zijn lijden en deel van zijn overwinning. Zijn voorbeeld is niet strijden, maar lijden. Dat ondergaan, dat lijden, dat is ook hoe wij hem kunnen navolgen. En in de geschiedenis zijn er veel christenen voor ons geweest, die dat ook zo zagen en daarnaar leefden. Zo was er een christelijke vrouw in de middeleeuwen die leed onder de ziekte multiple sclerose. Er was geen geneesmiddel beschikbaar. En ze was boos, kwaad dat dit haar overkwam. En na een paar jaar kreeg ze het advies van een priester om het lijdensverhaal van Jezus nog eens te lezen. En mee te leven, mee te voelen, wat Jezus daarover kwam. Door het op die manier te lezen, zag ze haar ziekte in een nieuw licht. Zij leed, net zoals Jezus eens leed. En dat gaf haar kracht, om niet alleen haar ziekte te dragen, maar ook anderen om haar heen te bemoedigen. Zij wordt nu herinnerd als een christelijk voorbeeld. En voor de katholieken is zij de belangrijkste heilige van Nederland. Lidwina van Schiedam. Doordat zij het lijden van Jezus had gelezen en begrepen, kreeg haar lijden een nieuwe betekenis. Haar lijden was niet meer zinloos. Niet meer hol. En in alle lijden was er Jezus die met haar meeleed. En daar zit misschien ook iets in, waar wij mee verder kunnen. Lijden doen wij ook. Misschien niet onder vervolgingen, zoals de christenen van toen. Maar we lijden bijvoorbeeld onder een ziekte. Of we lijden onder bedrog van mensen die we te makkelijk hebben vertrouwd. Of we lijden mee met de christenen die vervolgd worden. Of we lijden mee met de mensen om ons heen. Dat lijden en meelijden, dat is niet zomaar een emotie. Dat is iets wat we aan God kunnen vertellen. Want Hij lijdt met ons mee. Hij is het Lam van God, die zijn lijden als voorbeeld geeft. En dit is ons geloof. Hij draagt ons in onze zwakte. Wij dragen ons verdriet. En door dat alles gaan wij hem achterna. Als wij lijden, dan kunnen we net als de christenen van toen verlangend naar de toekomst kijken. Als ons lijden het heden is, dan is die hemel zonder tranen, zonder pijn, de toekomst. Onze toekomst. Want dat is de toekomst waar het Lam van God uitzicht op geeft. Door hem zal die toekomst aanbreken. En daar zijn wij met hem naar onderweg. Amen. We zijn hem ietsje anders gewend. Ik denk dat dat ook met de woorden van opwekking te maken heeft. Ik vind het in elk geval een mooie geloofsbelijdenis. Zullen we met elkaar bidden? Goede Vader, dank u voor de afgelopen week. Feestje wat we afgelopen week hebben gevierd met de Vrijmarkt en Koningsdag. En dank u ook voor de vrije dagen en de vakantie die voor ons liggen. We danken ook voor de lintjes die uitgereikt zijn. Het is mooi om te zien dat toewijding eens uitgebreid gewaardeerd wordt. Dank u ook voor die talloze werkers en vrijwilligers die hun werk doen zonder dat dat gezien wordt. Heer, we danken u ook dat u het lam bent die in lijden ons is voorgegaan. U weet wat het is om te lijden. Maar dankzij uw lijden is ons lijden niet zonder zin. U geeft ons bovendien uitzicht op een toekomst waarin lijden verdwijnen zal, waarin lijden geschiedenis wordt. Maar het voelt zo ver weg, God. Zeker als wij het verdriet soms niet kunnen aanzien. Wilt u ons af en toe herinneren aan die toekomst die komt en die zeker aan zal breken. We bidden voor de christenen die vervolgd worden en die dit visioen zo nodig hebben. We bidden voor de zieken die lijden. We bidden voor een wereld die zucht in nood. We bidden voor vrede die op zoveel plaatsen op aarde mist. Vader, we bidden ook voor de regering, voor de koning, voor alle bestuurders en leiders in ons land. Wilt u ieder van hen helpen, lokaal of landelijk, om het belang voor ogen te houden wat in uw lijn is? Dat niet hebzucht, dat niet andere prioriteiten dat overwinnen. Wilt u hen helpen om te dienen? Heer, we bidden ook voor onze gemeente. We bidden voor Jaap de Jong, die geopereerd is. En voor Riet Wagenaar, die thuis herstelt. We bidden voor hun herstel. We bidden voor Berend Luinenburg, zijn broers en zussen en zijn kinderen. Ze zagen deze week hoe Berend uit het ziekenhuis kwam. En dan komt het opeens zo dichtbij, hoe breekbaar gezondheid kan zijn. Wilt u bij hen allen zijn en bij allen die een zieke verzorgen? Barmhartige Vader, zo bidden we ook voor onszelf. En we brengen bij u wat in ons is. Onze gedachten en zorgen, onze vragen en angsten, onze vreugde, ons verlangen, onze dank. Dan bidden we samen met de kerk van alle eeuwen het gebed wat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen komen terug uit de kinderdienst en we zullen zo collecteren. Nou kinderen, fijn dat jullie weer terug zijn. Jullie moeten straks natuurlijk wel je ouders alles vertellen over het verhaal van Noach. Want daar hebben wij het niet over gehad. En we zullen met elkaar het slotlied zingen. Kom tot uw heiland, toef langer niet. En het is een mooi lied om uit volle borst te zingen, heb ik begrepen. Zullen we voor gaan staan? Ga dan heen om te doen waartoe je geroepen bent en wees je daarbij gedragen door Gods zegen. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.